Nou, het eerste wat ik eigenlijk, op het moment dat ik een beetje dacht aan het eind is, we zijn ook al echt ontzettend lief voor elkaar in de kerk altijd, hè? Het is gewoon, het is op zo'n moment misschien ook wel gewoon het enige wat gewoon ook het allerbeste is, maar als je het af en toe helemaal wilt ergert aan een jongere of zo, dan ga je natuurlijk niet zeggen hier in de dienst, want dan sta je hier en denk je van ja, straks komen ze in de afloop nog naar me toe. Of andersom, hè, van naar ouderen toe. Want wat we hebben als kerk met zoveel generaties is nogal uniek. Vooral ook dat we echt iets doen met z'n allen. Als je erover nadenkt, voor me is er geen ene vergelijkbaar iets. Ik bedoel, het eerste waar ik aan denk is bijvoorbeeld, bij de voetbal lijkt het er wel een beetje op. Maar daar is dan het verschil dat de ouderen zitten op de tribune, hè, bij Blauw-Wit waar ik kom. En die hebben echt overal een mening over. Maar ze hoeven niet meer te voetballen. Of nou ja, goed, de jongeren gaan niet meer op de tribune zitten om hen te zien voetballen. Dus je hebt wel dezelfde interesse, maar je doet niet echt iets helemaal samen. En dat doe je in de kerk wel. Je zit in, zoals nu, in één dienst met drie en soms zelfs wel vier generaties. Dus dat is lastig. Ook lastig om, als het niet zo goed gaat of als je het over dingen niet eens bent, ja, wat zeg je dan? Ik denk dat we stiekem ook al onze tribunes hebben, waar we dan met het zijn leeftijdsgenoten of mensen met wie we dezelfde mening hebben, een beetje kritisch doen, zeg maar. En het mooie is, als we het meer dan ooit dat niet in verschillende vakken doen, maar als we dat dus met elkaar zouden delen. Wat kun je nou leren van die ander? En als je dan om te beginnen eerst is, altijd vraagt aan die ander waarom die doet, wat hij belangrijk vindt. En die twee dingen heb ik te maken met het thema. Dat zat ik in de uitwerking. Hè. We hebben het in de voorbereiding gehad over come together. Samenkomen. En die andere die dan vast door Richard precies net verschillend uit te spreken is. Maar voor een native Dutch speaker niet. Maar dat andere woord is meer, zit het verzamelen in. We zongen het net ook. We zijn samen, we komen samen. Maar we worden ook bij elkaar gebracht. In een kerk met meerdere generaties. Nou, heb je het over meerdere generaties, dan fantastisch mooi. En tegelijkertijd, als we er in de samenleving over praten, gaat het ook vaak een beetje over het lastige eraan. Dat er zelfs een kloof zou zijn tussen generaties. En dan liggen er een beetje clichés, stereotypen op de loer. Jongeren zijn snel, ze houden van alles wat nieuw is, zijn er als eerste bij en zijn progressief. Vooruitstrevend. Ouderen daarentegen zijn over het algemeen wel traag. Het woord zegt het al, ze zijn oud. Conservatief. Ze houden het liever bij hoe het is. En kinderen, ik dacht, straks gaat het over drie generaties. Kinderen, jongeren, ouderen. Kinderen vinden we in de kerk altijd vooral heel schattig en lief en parels en dat soort woorden. En dat is ook heel lief. Maar dat zijn ze natuurlijk niet altijd. Maar eigenlijk nemen ze met die woorden ook niet altijd helemaal serieus. Er is al wat meer over te zeggen. Eigenlijk alle drie die vooroordelen, waar het heel snel over gaat, zijn misschien wel een beetje te snel. En daarom gaan we het hebben over wat de Bijbel zegt over generaties. En vooraf, zeg maar, een soort overview. Allereerst kun je zeggen, de Bijbel heeft het, als het gaat over generaties, over dat het een zegen is om samen te leven met zeg maar een extended family, zoals het mooi Engels gezegd, hè? Zo'n familie van kinderen, ouders, grootouders. En soms zelfs nog een vierde generatie. Dat samenleven wordt dan altijd nog breder gezien. Niet alleen maar als gezin of familie, maar families met elkaar vormen dan ook weer een gemeenschap. Mooi voorbeeld daarvan, zoals vanmorgen hier ook ging over Abraham en Lot. Twee gezinnen, maar die ook weer samen optrekken en daaromheen. Knechten, er waren mensen die meeliften, die, wij zouden zeggen, de gezelligheid, maar ook de veiligheid die zo'n groep bood belangrijk vonden. In dat alles, zegt de Bijbel keer op keer, zie je iets van de zegen van God. Alleen al dat hij het leven geeft, maar ook dat hij het geeft om samen te leven. Tegelijkertijd, en dan op de kerk betrokken, zegt de Bijbel niet dat het per se nodig is. Een kerk van drie generaties, soms heb je die gewoon niet. Kerken die net starten, hebben vaak maar één generatie. En dan ook nog, niet zoals bij ons, bij een kerk die lang bestaat, zo'n keurig verdeeld staartje qua leeftijd. Om een of andere reden, daar gaan we nu verder niet veel van zeggen. Kerken die starten, wie zijn de eerste mensen die meestal komen? Weet u dat? Ongeveer de helft van de mensheid bestaat eruit. Vrouwen. Kijk het maar eens na. Ik was ooit in Limburg, kleine gemeente, zaten 80% was vrouwen. De voorganger zei, dat vinden we mooi, zijn we dankbaar voor. En dat gaat veranderen. Kijk, overal zo, maar de vrouwen komen eerst. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt ook dat vrouwen geloviger zijn dan mannen. Of er meer gevoeliger voor zijn. Misschien moet je ook gewoon zeggen dat mannen wat moeilijker vinden om die stap dan te zetten. Op termijn komen ze mee. Maar in het begin ziet het dus vaak uit. Groepje vrouwen. Trouwens, ik zeg Limburg hier in Leeuwarden. Is ook een gemeente door Chris Bena gesticht in... vergeet even altijd de naam van die wijk. Waar die oude kerk staat die gesloopt wordt. Phoenix. Daarachter. Nou. Adelaarkerk was het volgens mij, toch? Die is toch ook... in Bilgaard, precies. Binnen een jaar kwamen er vooral vrouwen. En over 10 jaar zal je zien dat het meer gelijkmatig verdeeld is. Nou, dat is een voorbeeld. Een oude kerk, dan bedoel ik een kerk die heel lang bestaat. Het is echt een bijzondere zegen dat we 125 jaar bestaan en zo'n leeftijdsopbouw hebben. Vaak zie je dat de gemiddelde leeftijd dan veel hoger ligt bij een oude kerk. Ander voorbeeld, kerk in krimpregio's, hè, waar het soms heel gevoelig ligt. Als de economie daalt, dat jongeren weggaan, trekt de economie een beetje aan, levert dat soms weer een paar mensen op. Maar geeft soms ook een beetje een vertekend beeld, dat je jonge kinderen, oudere mensen, maar daartussen heel weinig of niks. Het allerbelangrijkste voor een kerk is, los van generaties, wat de Heer Jezus zegt, waar 2 of 3 in mijn naam bij elkaar zijn. Daar ben ik in het midden. Van welke generatie ze zijn, doet even niet de zaken. Dat vooraf. En dan wilde ik een stukje lezen uit de eerste brief van de apostel Johannes, waar die 3 generaties in voorkomen. 1 Johannes 2, vers 12 tot en met vers 14. De apostel schrijft, en dan hoor je die 3 woorden terugkomen. Allereerst, kinderen, ik schrijf u dat uw zonden u vergeven zijn, omwille van zijn naam. Ik schrijf u ouderen, u kent hem die er is vanaf het begin. Ik schrijf u jongeren, u hebt hem die het kwaad zelf is overwonnen. Kinderen, ik schrijf u dus dat u de Vader kent. Ouderen, u schrijf ik, u kent hem die er is vanaf het begin. Jongeren, u schrijf ik, u bent sterk. Het woord van God blijft in u. En u hebt het kwaad overwonnen. Johannes gebruikt dus die 3 generaties. Hij heeft het over kinderen. Ouderen worden bij ons vertaald. Sommige vertalingen geven vaders. En jongeren. Dat gaat bij Johannes niet per se over echt generaties. Want het woord voor kinderen bijvoorbeeld alleen al, dat is een woord dat echt gebruikt voor de allerkleinste kinderen. Johannes, wat hij doet is, hij maakt eigenlijk die ontwikkeling die we normaal gesproken in het leven hebben, als een beeld voor de geloofservaring in bepaalde verschillende fases. Ik heb hem even daarom ook in een schemaatje gezet. En voor de liefhebber staan de Griekse woorden er dan onder. Johannes schrijft aan gemeente, hij zegt kinderen. En tegen de kinderen zegt hij, besef goed, kind zijn in het geloof betekent dat je weet dat je vergeving van zonde hebt ontvangen. En dat ontvang je door het geloof. De ouderen, zegt hij, jullie hebben kennis van God, jullie kennen God. Jullie kennen hem die er is vanaf het begin. En dan heeft hij het over leren door ervaring. Kijk, dat eerste, kind van God zijn, dat is iets wat iedereen die tot geloof komt, van harte mag geloven. Ik mag een kind van God voelen. En dat is iets wat, als je het vergelijkt met het gewone leven, als je opgroeit in de goede omstandigheden, dan zit er iets in je leven van een vanzelfsprekendheid, dat je geliefd bent door je ouders. Dat je bij hen je thuis voelt. Er komt ook een moment dat je dat bewust wordt. Misschien wel vooral ook als je ontdekt dat het niet vanzelfsprekend is. En dan geeft dat iets van een vreugde die je al had, maar die nog eens een keer extra groot wordt. Nou, dat hoort bij dat kind van God worden ook. Die iets van die vreugde ontdekt van ik mag me vertrouwd voelen bij God. En tegelijkertijd word je opgeroepen om dat niet als enige altijd alleen maar te hebben, maar dat je ook die God beter wil leren kennen. Dat je meer van hem ontdekt door wat je meemaakt in het leven, wat je overkomt. Maar juist dan door die dingen ook te betrekken op God. Wat wil hij jou daarmee zeggen? En dan krijg je ook het derde. En dat zie je ook wel. Helemaal logische volgorde is het niet. Want als derde noemt Johannes de jongere. En dan schrijft hij aan mensen die geloven en die in dat geloof ervaren. Het woord gebruikt hij niet letterlijk, maar dat het niet gemakkelijk is. Om te blijven geloven. Met allerlei vragen misschien. Maar Johannes maakt het ook wel heel duidelijk doordat hij zegt, het gaat over het kwaad, degene die het kwaad zelf is. Wie gelooft, zal de vreugde kennen over, ik mag een kind van God zijn. Maar tegelijkertijd ook merken dat er misschien wel juist als je gaat geloven, ook iets loskomt van strijd. En Johannes, die zegt, als dat je de geloofservaring is waar je nu middenin zit, dan wil ik je bemoedigen. Het kwaad is overwonnen. Net zo zeker als je dat eerste ontvangt kind van God zijn, mag je weten hoe moeilijk het ook is. Het kwaad is overwonnen. En het gaat er dus blijkbaar niet om dat je altijd precies zou kunnen aangeven in welke fase je zit. Of dat het een soort lijn is van nou, je hebt eerst kinderen en dan jongeren en dan ouderen. Maar deze drie dingen horen er alle drie bij in het geloof. Je leeftijd doet dus ook niet zo heel veel te zaken. Want je kunt als kind opgroeien bij gelovige ouders. Nou, zoals Rut net zei, Rut zegt dan, ik kom hier mijn hele leven al. Dat klinkt alsof je 365 dagen per jaar naar de kerk gaat. Maar het is logisch, helder wat je bedoelt. Je weet niet anders of je was er altijd al. En dan is het vaak ook zo, als iemand vraagt wanneer ben je dan tot geloof gekomen? Nou, vaak weet je dan niet de datum en de dag bij wijze van spreken. God was er altijd. Er zullen momenten zijn dat het je meer raakt, dat het verdiept. Maar er zijn ook mensen, ook bij ons in de gemeente, die hebben tot hun 40ste en 50ste weinig of niks van God meegekregen. En toen kwamen ze tot geloof. Dan zit dat kind van God worden in een hele andere fase in je leven. Dan heb je misschien wel, als je om je heen kijkt, 16-jarigen waarvan je denkt, zo, die weten veel meer van God. Het is dus niet direct een link aan je leven, aan je leeftijd. Maar alle drie die geloofservaringen, die kun je dus in je leven hebben als je leeft met God. Hoe mooi is het dan als je die in je gemeente ook allemaal hebt? Die generaties, maar ook die verschillende beleving van dat leven met God. Als je dan een beetje probeert te koppelen aan woorden, denk ik van bij dat kind zijn zit iets van blijheid. Hè, die blijheid die op allerlei manieren soms ook laat echt door kan dringen. Ik ken ook wel mensen die in ieder geval bij ouderen kunt rekenen. Die dan zeggen, ja, dat hebben wij nooit geleerd. Om gewoon te zeggen, ik ben een kind van God. Maar het begint wel steeds meer door te dringen. En ik word daar dan eigenlijk wel heel erg blij van. Hè? Dat ik steeds meer besef, dat is het. En ik zag ook altijd, ja, God gaat ook niet voor minder. Hij heeft geen halve kinderen. En wie in hem gelooft, of je nou durft te zeggen of niet. Die mag weten dat hij met alles van zijn leven door God aanvaard is als een kind. Die blijheid door de genade van God kind durven zijn. Vertrouwd weten. De tweede, die kennis van God. Je mag groeien in het kennen van God. Er wordt verwondering bijgezet. Een beetje een woord wat je in het gewone leven niet zo gauw meer gebruikt. Maar geef er maar een alternatief voor. Het gaat iets over geraakt worden. Dat je er steeds meer van onder de indruk raakt. Dat je God mag kennen. En het heeft ook iets te maken met ouder willen worden. Ik denk dat iedereen die volwassen is, wel iets herkent van dat soms ook een soort van, dat je toen je bewust werd dat je volwassen moest worden, daar eigenlijk geen zin in had. Sommige mensen schijnen daar nooit overheen te komen. In onze tijd wordt dat ook vaak wel een beetje geroepen, van waarom zou je volwassen worden? Blijf lekker altijd jong. Maar bij volwassen of ouder worden, dat zit in de Bijbel ook heel diep. Dat betekent ook dat jij degene wordt die iets door te geven heeft. Dat je niet kinderlijk mag blijven. Dat je geloof ook verdiept is. En dat anderen dat kunnen gaan merken. En als je dus langer met God leeft, dan gaat het dus ook over ouder willen worden. Maar dan is het mooie van die volgorde bij dat derde punt, dat het woord enthousiasme daar heel goed bij past. Bij jongeren, jullie hebben, besef je goed, zegt Johannes, je hebt het kwaad, of degene die het kwaad zelf is overwonnen. Ik heb daar achter gezet het werk van de Heilige Geest. Je mag erop vertrouwen, wat er ook gebeurt, de strijd is al beslist. Doordat je van God krijgt wat je nodig hebt, doordat de Heer Jezus alles gedaan heeft. En dan betekent ouder worden dus niet dat je vaster gaat zitten, maar dat je dezelfde blijheid houdt, verwondering kunt delen, en dat je ook geniet van het enthousiasme. En dat je zelf ook enthousiast blijft. Op een hele intense manier. Je mag kind van God zijn, ouder worden en tegelijkertijd jong blijven. En daarom nog één keer terug naar wat ik bij de introductie zei. Het gaat over samenkomen en het gaat om bij elkaar gebracht worden, verzameld worden. De leeftijd zegt in de kerk dus niet alles. De vraag van Richard, wie heeft het voor het zeggen? Ik hoop dat we het antwoord daarop inderdaad niet het een of het ander. Uiteindelijk hebben we het niet voor het zeggen, maar is de kerk de plek waar we luisteren naar God. En waar God, zoals Rut zei, vaak door mensen heen ook spreekt. Ons laat ontdekken wat hij ons duidelijk wil maken. En daarom, hoe oud, hoe jong je bent, of je vorige week tot geloof gekomen bent, of dat je je hele leven al gelooft, het gaat erom met elkaar te luisteren. En waarom? God brengt ons bij elkaar. En hij wil ons laten vieren, elke keer opnieuw, dat we kind van hem mogen zijn. En hij wil dat we bij alles wat we doen en naar op zoek zijn en willen ontdekken wie hij is. Steeds alleen maar meer en beter. Zodat we hem zullen kennen en bekend kunnen maken. En God zegt, 3 generaties, 4 misschien. En ook als je er soms een zou missen, je bent bij elkaar om elkaar te bemoedigen. En ik had daarom als laatste vraag. Wil je, durf je echt te vertrouwen dat je kind van God mag zijn? En wil je en durf je ook echt ouder te worden? Daar hoef je ook niet zelf kinderen voor te hebben. De mensen zitten om je heen. Ze hoeven niet jonger te zijn dan jij. Ze mogen ook ouder zijn dan jij met wie je iets te delen hebt. En wil je en durf je dan ook in de kracht van de Heilige Geest jong te blijven? Enthousiast over wie God is. Dat is de mooiste generaties achter elkaar samenlevend in één kerk wat je maar denken kan.